Ik heb nog een paar vragen gekregen. Ook over dat eten van dat paascha en mijn stelling dat je dat eigenlijk elke dag zou moeten doen. Maar goed, dat laat ik nu even los. Maar in relatie daarmee heb ik nummer 9 geciteerd. Hè. Dat was in de inleiding te merken. Ik heb het niet voorgelezen. Misschien kunt u het nu opslaan als u dat wilt. Nummer 9. Het is goed om die teksten erbij te hebben. Vers 2. De Israëlieten nu zullen het Pascha vieren op de daarvoor bepaalde tijd, op de 14e dag van deze maand. En in vers 1 staat dat ze in de eerste maand waren aangekomen. Dus het ging dus nadrukkelijk om Pascha in die eerste maand, op de 14e dag van die maand, in de avondschemering zult gij het vieren. Op de daarvoor bepaalde tijd, naar al de inzettingen en verordeningen die daarop betrekking hebben, zult gij het vieren. Nou, dat deden ze dan, in de eerste maand, op de 14e. En dan vers 7, en er waren mannen die zeiden tot Mozes, wij zijn onrein door aanraking van het lijk van de mens, waarom wordt ons nu belet de offergave des Heren op de daarvoor bepaalde tijd te midden van de Israëlieten te brengen? Toen zei Mozes tot hen, blijft hier staan, dan wil ik horen wat mij de Heere ten aanzien van u zal gebieden. Dat heb ik ook uitgelegd. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, wanneer iemand onrein is door aanraking van een lijk, of op een verre reis is, het geldt zowel voor u als voor uw nageslacht, dan zal hij toch des Heeren Pascha vieren in de tweede maand, ziet u, de tweede maand op de 14e dag. In de avondschemering zal men het vieren met ongezuurde broden en bittere kruiden. Zal men het eten, men zal niets ervan laten overblijven tot de volgende morgen en geen been eraan breken. Nou, dat is een tekst die we ook al in Exodus vonden. En natuurlijk slaat dat op de Heer Jezus. Geen been van hem zal gebroken worden, dat weet u. Geheel volgens de inzetting 12b... van het Pascha zal men het vieren, maar de man die rein is en niet op reis en nalaat het Pascha te vieren, die zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten, omdat hij op de daarvoor bepaalde tijd de offergave des Heren niet heeft gebracht. Die man zal zijn zonde dragen. De vraag was nu, avondmaal, maar ja, wij slaan het ook wel eens even over, of wij zijn toevallig in Afrika of in Amerika, we zijn op reis. En dan ontglipt ons dit. Kun je nu zeggen dat al die voorschriften zomaar geplakt kunnen worden op de situaties van vandaag? Mijn antwoord is nee, dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik heb wel de voorbeelden genoemd en de les ervan is van let op wat hier gebeurt. Maar ik wil het nog wat aanscherpen. Als in het Nieuwe Testament in Hebreeën 10 gezegd wordt dat we de onderlinge bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, en dat des te meer als gij de dag ziet naderen, en dan komt erachter, merkwaardig genoeg, want dat gaat het ook over die onderlinge bijeenkomst, die hele bijzondere ontmoeting met de Heer, als iemand moedwillig zondigt, blijft er geen offer meer over. Dus weer diezelfde sanctie, bijna als nummer 9, kijk uit hè. In Hebreeën 10 staat dat kostbare dat wij samen met de Heer Jezus naar binnen mogen gaan. En dat noemt de Bijbel de onderlinge bijeenkomst. Niet om 9:30 zondagochtends, ik hoop het wel, maar het kan ook voor u zijn dinsdagavond om 11:00 in uw eigen slaapkamer. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Vanaf het moment dat we dit gaan koppelen aan de wekelijkse eredienst die wij gepland hebben om 10:00, dan gaan wij beslist de zegen al een beetje wegredigeren. Uitgummen bijna. Want de Heer bedoelt dat jij en ik die onderlinge bijeenkomst, die onderlinge samenkomst, die samenkomst van ons mogen gedenken, want dat is het meest kostbare. En als iemand dat niet wil, zegt Hebreeën 10, dan is dat niet eens een gelovige. Dat woord onderlinge bijeenkomst, dat weet u ook, is ook wel eens vaker geroepen hier vanaf dit plekje. Komt maar twee keer voor in de Bijbel, in Hebreeën 10 en in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar heet het, wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot hem. Dat is dezelfde uitdrukking, episynagoge in het Grieks. Onze bijeenvergadering tot hem. Daar willen we niet gemist. Nee, want als je daar gemist werd, dan hoor je er niet bij. Nou, die consequentie ligt ook in Hebreeën 10. Als je niet de onderlinge bijeenkomst, die bijeenvergadering tot hem wilt, ja, heb je dan wel leven. En ben je dan bruikbaar? Dat is nummer 9. Als iemand negeert om dit offer, dit paascha, voor hem te eten, om te belijden, Heere, het is allemaal te danken aan het paaslam Christus. Als iemand dat negeert, ja, dan hoort hij er niet bij. Die is onbruikbaar in het getuigenis van God op aarde. En het gaat daarbij niet om eeuwig verloren gaan. Dat is hem, ja, dat kan, als je er niet bij hoort, dan ga je voor eeuwig verloren. Maar je bent niet eens bruikbaar in het getuigenis van God op aarde. In het Nieuwe Testament wordt verondersteld dat er een zonde tot de dood is. Dat betekent dat je niet handhaafbaar bent. Niet de eeuwige, nee, hier op aarde. Niet meer bruikbaar in het getuigenis van God op aarde. En ik denk ook dat als er dan toch, laten we zeggen, leiding gezocht moet worden in de gemeente of andere activiteiten, invulling behoeven, nou, dan mag je je wel te degen afvragen, wie hebben we daarvoor? En zijn het wel mannen die echt de Heere willen zoeken en de Heere willen dienen en dit willen voorhouden? Dat zijn hele belangrijke dingen. Ik hoop ook dat je zo Hebreeën 9 leest, want dat is de sanctie die erachter zit. Als je niet de Heer Jezus wilt zien als het paascha, en als je God daarvoor niet wilt eren, ja, maar wat zou je dan in de gemeente moeten doen? Een preek houden of zo, waarover dan? Ja, over jezelf of over de Sinterklaas of Sint Maarten of weet ik veel welke heilige. Wat moet je dan zeggen? Wat heb je dan te zeggen? Niets toch? Dat is de insteek. Dat is een hele belangrijke, ook voor vandaag. Er wordt enorm gesjoemeld en daar moet er wat gebeuren. En dan kijken we rond, nou ja, dat is een organisatiedeskundige, die moet maar bij ons in het bestuur. En die moet dus maar eens de communicatietechnieken gaan aanleren aan ons. Weet je, zo, hè, zo gaat het ongeveer. Ik praat uit ervaring van een bepaalde gemeente. En dat gaat dan misschien wel technisch, met goede methodes en met goede routes. Maar ondertussen is de hamvraag van, is het wel een gelovige die het gaat om de Heer Jezus, is helemaal niet gesteld. Nou, dat bedoel ik hiermee. Een heel belangrijk punt. Een tweede vraag was, ook in het boek Ezechiël, in hoofdstuk 45, is nog sprake van het paascha. Dat staat in Ezechiël 45 vanaf vers 18, nou vers 21 beter gezegd. Ezechiël 45 vanaf vers 21, in de eerste maand op de 14e dag van de maand zult gij het paascha vieren gedurende het feest van 7 dagen, zullen ongezoeide broden gegeten worden enzovoort. En op die dag zal de vorst voor zichzelf en voor al het volk des lands een stier als zondoffer bereiden. Er zaten eigenlijk twee vragen hier in relatie hiermee. Wie is die vorst? En twee was dat paascha in het duizendjarig vrederijk. Want dat het daarover gaat is denk ik voor iedereen die leest wel helder. Het gaat om een tijd dat er weer een tempel staat in Jeruzalem. En dat het schitterend is en dat het gebied van Israël zonder dreiging is, zonder oorlog is. Dat is de tijd die nog gaat komen. Nou, in die tijd zal daar dus kennelijk toch paascha zijn. Is dat nodig? Zijn al die offers dan in die tijd nodig? Moeten er dan weer dierlijke offers geslacht worden in Jeruzalem? Is dat niet wat achterhaald? Is dat niet allemaal, als al die dierlijke offers wezen naar het kruis van de Heer Jezus, en nu is dat achter ons, moet je dan zo hoog nodig nog dierlijke offers slachten in die tijd? Die vraag komt heel vaak. Antwoord ja. Het meest simpele voor mezelf was, toen ik Openbaring 4 en 5 las, voor de zoveelste keer misschien, maar, of voor de eerste keer, dat weet ik echt niet meer, dat ik dacht, en dan zijn we in de hemel, en we zien de troon van God, en de regenboog, en de kristalheldere diamant, en we zien de tronen, en we zien de engelen, de cherubijnen, de levende wezens. We zien al die glorie, al die heerlijkheid. We horen het heilig, heilig, heilig is de Heer. En in het midden van de troon, in het midden van alles, staat een lam als geslacht. Dan ineens zien we heel precies wat er daar op dat kruis is gebeurd. En dat wordt voorgesteld als een lam, weer in de Engelse vertaling, ik lees hem graag, freshly slain. Alsof het net gebeurd is, alsof het precies nu gebeurd is. Alsof je ooggetuige was van dat wat daar toen op dat kruis gebeurde. Zo word je geconfronteerd met het sterven, het lijden van de Heer Jezus, met het offer. Nu, wij worden in de hemel teruggeworpen naar het geslachte lam, heel concreet. En ook in de toekomst, 1000 jaren lang, zal er elke dag terugverwezen worden naar het offer. Iedere keer, daar heb je ze weer, die zonen van Zadok, die zijn daar, priesters, die zijn bezig met het offer. Continu bezig met het offer. Maar ook in de eerste maand, op die 14e dag, het Pascha, bezig zijn, herinnering, remembrance meeting, herinnering, herinnering, de Heer Jezus, de Heer Jezus, de Heer Jezus, iedere keer opnieuw. Dus ik geloof dat om die reden er wel te degen dierlijke offers gebracht worden en er echt bloed vloeit daar, in die tempel, daar in Jeruzalem. En dan vervolgens, wie is dan die vorst? Dat is niet de Heer zelf, nou, dat blijkt uit de tekst, het is niet de Heer zelf, het is die die hem representeert, die zijn representant, moeilijk woord, die hem als het ware vertegenwoordigt, laat ik dat zomaar zeggen. Die vorst had een speciale locatie, die mocht wel in die poort zitten, maar die mocht niet door die poort naar binnen gaan, dan moest hij even een ommetje maken en door een andere poort naar binnen. Kortom, hij had wel privileges, hij blijkt ook bepaalde taken te moeten doen, bepaalde offers te moeten brengen, voor, maar het is niet de Heer zelf. Dat is in die tijd degene die hem vertegenwoordigt. Ik wil u zelf geen etiketje opplakken van u bent de vorst. Maar als ik het had, dan zou ik tegen u zeggen, u bent een koning en een priester. En er komt een moment dat koningen en priesters die hem representeren, die hem vertegenwoordigen, hier een bepaalde plek hebben. Die hebben niet dezelfde route als van hem, dat niet, nee. Daarin is hij uniek. Het is niet de heerlijkheid die hij heeft hier op aarde, die wij dan uitstralen. Maar het is wel zo dat we heel bijzonder zijn, heel dichtbij zijn en dat we namens hem ook iets mogen zeggen. En voor hem ook iets mogen doen. Dat is hier de vorst. En dat gun ik je, want u bent geroepen tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God en onze Vader.